Gemeente, u wordt meegedeeld dat volgende week zondagmorgen, zo de Heere wil, er doopsbediening zal zijn van Bart Jacob Reinier de Bakker, volgende week zondagmorgen. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij Psalm 109, de versen 1 en 18. O God, zo waardig mijn gezangen, zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. En vers 18. Ik zal de Heer op het hoogste prijzen, ik zal hem bij velen eer bewijzen. Psalm 109, versen 1 en 18. Ons nu stellen onder de tucht en onder de belofte van de wet des Heren. zingen wij in aansluiting daarop Psalm 44, vers 13. Waarom, daar wij uw bijstand vergen, zoudt gij uw aangezicht verbergen? Waarom vergeten ons ellend? Psalm 44, vers 13, nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis. Gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. schriftlezing, gemeente, wordt gevormd door Matteüs 15. We beginnen te lezen bij vers 2, bij vers 29. Matteüs 15, we beginnen te lezen bij vers 29 en we lezen door tot het einde. Matteüs 15, te beginnen bij vers 29. En Jezus vandaar vertrekkende kwam aan de zee van Galilea en klom op de berg en zat daar neder. En vele scharen zijn tot hem gekomen, hebbende bij zich kreupelen, blinden, stommen, lammen en vele anderen. En wierpen ze voor de voeten van Jezus en hij genas dezelve. Alzo dat de scharen zich verwonderden, ziende de stommen sprekende, de lammen gezond, de kreupelen wandelende en de blinden ziende. En zij verheerlijkten de God Israëls. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende zeide, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. Ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schare zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Zij zeiden, 7 en weinige visjes. En hij gebood de schare neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze en gaf ze aan zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. En de scharen van zich gelaten hebbende, ging hij in het schip en kwam in de landpalen van Magdala. De tekstgemeente voor de prediking wordt gevormd door de versen 32 tot en met 38. 32 tot en met 38 laten wij de woorden van onze tekst nogmaals lezen. En Jezus zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide, ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat zij eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat ze op de weg niet bezwijken. En zijn discipelen zeiden tot hem, van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen, dat wij zulk een grote schade zouden verzadigen? En Jezus zeide tot hen, hoeveel broden hebt gij? Ze zeiden, 7 en weinige visjes. En hij gebood de schade neder te zitten op de aarde. En hij nam de 7 broden en de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze. En gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze de scharen. En zij aten allen en werden verzadigd. En ze namen op het overschot der brokken 7 volle manden. En die daar gegeten hadden waren 4000 mannen zonder de vrouwen en kinderen. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij ook dankzegging doen voor broeder en zuster J. Bom van de secretaris Nijstraat, die afgelopen vrijdag mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd zijn. Zullen wij samen bidden en danken. Heere, heilige God, wat een voorrecht valt ons te beurt, dat wij in uw huis mogen zijn. dat wij hier onder het evangelie mogen verkeren. En dat in alle vrijheid en rust. En dat zonder dat er gevaar dreigt van vijanden. En ook ondanks wie wij geweest zijn in de afgelopen week. Dat wij toch elke dag uw geboden geschonden hebben. Nee, in ons ligt geen verdienste of waardigheid dat wij hier mogen zijn. Het is door uw leiding en het is door uw genade dat wij hier samen bijeen mogen zijn rondom uw woord. En we hebben geluisterd naar dat woord van u, dat zo vol leven is, dat woord dat krachtig is. En wij willen dit woord nu met elkaar overdenken. En wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, dat u zelf in ons midden zult zijn, in deze dienst. Maar ook straks als we naar huis gaan, wilt u aanwezig zijn in onze gezinnen, in onze kamers. Maar ook vooral wilt u met uw Heilige Geest aanwezig zijn in onze harten. En wilt u ons maar vernederen voor u, ons maar verootmoedigen, dat alles wat hoog is afgetrokken mag worden en naar beneden gehaald. En dat wij maar arm voor u worden, want wij zijn in onszelf ook arm en ellendig. Maar u bent de zaligmaker, u geeft het eeuwige leven. U geeft een geschudde, een overlopende, volle maat, want u geeft het eeuwige leven en daarnaast nog ontferming, zegen en leiding in dit dagelijks leven op aarde. En zo zijn wij in alles totaal van u afhankelijk. O, wij bidden u dan om uw geest, om in onze harten bekering te bewerken. Dat we onze ogen geopend mogen worden, onwederstandelijk, niet om aan te ontkomen, dat we mogen zien wie u bent, de koning in zijn schoonheid, en dat we onszelf leren zien als vuil, en dat we zo bedremmeld in ootmoed vernederd voor u komen. En klein en onmachtig. En dat we gaan bidden en roepen om genade. Dat we u zullen nodig krijgen in ons leven. Daar bidden wij om, Heere. En dat u de eer zo mag ontvangen. Dat in alles we uw hand zien en bemerken. Dat u de lof en de eer mag ontvangen. Doordat we u leren liefhebben en leren te wandelen in uw wegen. Dat we ook een getuige van u proberen te zijn. En dat we mogen begrijpen wat het betekent om de oude mens te doden en de nieuwe mens te laten opstaan. Dus dat oude, dat verkeerde, dat slechte in ons, dat gedood mag worden. En dat u met uw geest ons zult vernieuwen en zullen maken zoals het beeld van de Heere Jezus was hier op aarde. Heere, doe ons veranderd worden naar uw beeld en gelijkenis. Wij bidden u, bekeer ons dan tot u. Het zij voor het eerst of bij vernieuwing. Heere, voor het eerst dat de mens overgezet wordt vanuit de dood naar het leven. Maar dat ook uw kinderen dagelijks mogen leren te wandelen in een nieuw leven met u. Heere, wilt u ons deze zaken leren? Want uw geest verlicht het hart. En uw geest maakt alles zo duidelijk. U leert ons het wonder van de liefde tot uw verstaan. En u opent onze ogen voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw onuitsprekelijke gave aan het kruis. En dan, Heere, dan valt alles op zijn plaats in ons leven. Dan krijgt de vermoeide ziel rust. Dan wordt de vrede gesmaakt, omdat de schuld weggedaan wordt door dat bloed van Christus. Heere, wilt u zo werken in ons midden? Laat zo uw woord in ons midden gelegd mogen worden, ook vanmorgen. Help ons bij de overdenking. Zegen uw dienaar wanneer hij moet verkondigen. Versterk en geleid. Verblijd ons door uw daden. En verheerlijk uw naam en uw kracht in ons midden. We bidden u, Heere, ook voor uw kerk wereldwijd. En wij vragen u om de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden u dat u zondaren wilt bekeren door heel de wereld heen. Dat u het dagelijks wilt blijven doen, ook zelfs op de meest moeilijke gebieden. Heere, wilt u tonen dat u alle macht hebt in hemel en op de aarde. En dat er één is die het gans heelal regeert. En die alle mensen regeert. En dat bent u, Heere Jezus. O, rijs op en vertoon uw macht. En zegen uw kerk. En verheerlijk uw grote naam. En wil het rijk van de antichrist afbreken. En uw waarheid doen schitteren. Heere, leer ons u te eren. We bidden u of u ook de gemeente wilt gedenken. U kent de zieken, u kent hen die het moeilijk hebben. Hen die met vragen misschien en moeite naar de kerk gekomen zijn. Misschien met teleurstellingen, met zorgen, met onbeleden zonden, met gebreken. Heer, u kent ons allen. We bidden u of u genade voor genade wilt schenken. Zo bidden wij u ook voor zuster Kater in Blankenburg. Heere, wilt u haar nog verder versterken en geven dat zij en haar man ook uw goede zorg verder mogen opmerken. We danken u voor vooruitgang wat er mag zijn. Gedenk haar verder. Heer, u hebt blijdschap gegeven bij broeder en zuster Bom. En wij danken u voor dit voorrecht, dat zij 50 jaar getrouwd mochten zijn. Heere, gij zijt goed geweest. Het zijn de onverdiende weldaden des Heren. O, geef dat zij ook gebroken harten en versmolten harten mogen hebben voor wat u gedaan en gewerkt hebt in hun leven. En laat het in hun harten mogen leven, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden. Geef, Heere, dat ze aan u verbonden mogen zijn en dat dat ook in hun hart mag leven om goed van u te spreken. Wilt u hen leiden verder en ook leiden op uw wegen, hen zegenen voor lichaam en ziel, ook in de toekomst. Gedenk hen zo in uw gunst en we danken u voor de voorrechten die u hen geschonken hebt. En zo hebt u ook blijdschap en dankbaarheid gegeven bij de familie van Dieren in ons midden. Ook dat hun bedrijf zo lang kon bestaan, al 100 jaar. En dat u hen ook daarbij hebt gezegend, wij willen u daarvoor erkennen. En ook voor de zegen dat ook dit bedrijf mocht betekenen in het midden van onze gemeente en in het midden van ons dorp. Heere, wij erkennen u voor dit voorrecht, voor deze zegen. Gedenk hen verder in uw genade. En geef ook dat het ook hun verlangen en de praktijk van het leven mag zijn om eerst uw koninkrijk en uw gerechtigheid te zoeken. En dat ze dan ook mogen zien hoe alles hen geschonken wordt. Heere, gedenk ook anderen in de gemeente. Velen hebben ook een eigen bedrijf en een eigen zaak. We danken u, Heere, voor kracht en wijsheid wat u geeft. Er kunnen ook moeiten zijn en ook zorgen daarbij. Wilt u ook daarin voorzien en laten zien dat u een God bent die van ons af weet. Ook in het maatschappelijke. Heere, wees ons dan zo genadig. Vergeef onze zonden en hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen nu gemeente Psalm 77, de versen 7 en 8. En u wordt dan ook gelegenheid geboden de Heere te dienen met uw gaven. De eerste collect is voor de kerk en de tweede collect is bestemd voor de diaconie. 77, vers 7 en 8. Geliefde gemeente, de Heere Jezus heeft zojuist heerlijke wonderen verricht. De mensen stonden versteld en de discipelen zijn het ook nooit meer vergeten. Eerst wat daar gebeurde met de Canaanese vrouw en toen later hier de massa genezingen die plaatsvonden. En nu gaat de Heere Jezus weer een wonder doen. Een wonder dat de Heer al eerder gedaan had. Toen had de Heere 5000 mannen te eten gegeven en nu gaat de Heere 4000 mannen te eten geven. U weet het, dat de Joden dachten dat de Messias, wanneer hij komen zou, dat hij het volk brood zou geven, manna. Want Mozes had gezegd dat de Heere hen een profeet zou zenden, gelijk als hij. En de Joden begrepen wel, dat is de Messias. Gelijk als Mozes? Nou, dan moet het maar zo zijn dat de Messias brood zal geven, manna. En daarom zegt de Heere Jezus, om dat te corrigeren, in Johannes 6, vers 32, tot de Joden bij een andere gelegenheid: Mozes heeft u dat brood uit de hemel niet gegeven, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Maar nu gaat de Heere Jezus toch weer brood geven aan dat volk. Een groot wonder. Voor de tweede keer. Opdat het volk het toch eindelijk zou begrijpen. Wat de wet ook zegt. Dat in de mond van 2 of 3 getuigen zal een zaak bestaan. Ze konden zo zien dat hij de Messias was. En de discipelen zijn het ook nooit vergeten. Maar we gaan er nu over nadenken. En we zien dan de tweede vermenigvuldiging der broden. En we zien dan ten eerste de bewogenheid van Jezus. Ten tweede het ongeloof van de discipelen. En ten derde het goddelijk wonder. Dus we denken na over de tweede vermenigvuldiging der broden. En we zien dan ten eerste de bewogenheid van Jezus. Ten tweede het ongeloof van de discipelen. En ten derde het goddelijk wonder. Ze zijn nu dus, dat weet u uit de vorige keer, vlakbij het meer van Galilea. Maar ze zijn aan de oostzijde van het meer. Daar hebben deze wonderen zich afgespeeld. Hoe weten we dat? Nou, het westen en het noorden, dat was veel meer vruchtbaar dan het oostelijke gedeelte. Dat was een vrij woeste streek. En dan zeggen de Heer de discipelen ook straks, de streek is hier woest. Hier wonen weinig mensen. Hier is verder niets. Hoe kunnen we hen te eten geven? Maar in ieder geval, ze zijn daar aan de oostzijde van het meer van Galilea. Vele mensen zijn tot de Heer Jezus gekomen. Niet alleen uit Galilea, maar ook uit de omliggende landen. En nu was daar iets bijzonders aan de hand. Want de mensen waren gekomen. Stel u voor, ze zijn daar 's morgens. Maar ze bleven 's middags ook nog. En ze bleven 's avonds ook nog. En toen gingen ze daar maar liggen slapen op het open veld. En 's morgens waren ze er weer bij de Heere Jezus. En dat ging zo door. 3 dagen lang. Ze lieten hun dagelijks bedrijf voor wat het was. Ze wilden niet weg bij de Heere Jezus vandaan. Want ze waren zo onder de indruk van zijn onderwijs en van zijn wonderen, de grote profeet, de grote rabbi uit Nazareth. En aanvankelijk zullen ze wel wat eten bij zich gehad hebben, wat ze meegenomen hebben. Maar Nu zijn ze op de derde dag, hebben ze geen eten meer. En nu waren ze eigenlijk in moeilijkheden. Maar als ze hier vandaan zouden gaan, dan ja, geen eten. En dan nog een tocht van tientallen kilometers. Dat geeft problemen. En dan lezen we vers 32. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeiden: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, omdat zij nu 3 dagen bij mij gebleven zijn en hebben niet wat ze eten zouden. En ik wil hen niet nuchter van mij laten, opdat zij op de weg niet bezwijken. De Heere ziet de mensen aan en hij is bewogen. Hij zegt niet tegen die mensen: ik ben bewogen met jullie. Nee, de Heere neemt actie. Hij toont het door zijn daden. Hij roept de discipelen tot zich. En hij zegt tegen zijn discipelen: ik ben bewogen met deze mensen. Bewogen. Met Joden, maar niet alleen met Joden. Ook met de omliggende volkeren, mensen uit de heidenen die tot hem gekomen waren. Zijn bewogenheid is groter en ruimer dan van de Joden die vooral gericht waren op hun eigen volk. En ook wij kunnen zo vaak gericht zijn op onze eigen groep, op onze eigen mensen van eigen overtuiging. En het is waar, we moeten eerst barmhartigheid betonen aan de huisgenoten van het geloof. Maar laten we ook barmhartigheid betonen, ook aan hen die de Heere niet kennen. De Heere Jezus was ook bewogen met allen die tot hem kwamen. En wat een zegen dat de Heere Jezus zo bewogen is. U met al uw gebrek. En met al uw nood. Hij ziet op u neer in bewogenheid. Dat zegt hij misschien niet zo rechtstreeks tot u. Ik ben bewogen met u. Ik heb medelijden met u. Maar de Heere toont dat door zijn daden. Hij brengt u onder het woord. Hij laat u zijn woord verkondigen. En daarin laat hij het toch verkondigen. Mens, beseft toch hoe kort het leven is. En beseft toch hoe nodig de zaligheid is. En beseft toch de waarde van uw eeuwige ziel. En daarom zegt de Heere toch zondag aan zondag toch: zoek mij en leef. En waarom doet de Heere dat? Waarom zendt de Heere dienaren naar de gemeente toe om te preken, omdat de Heere bewogen is met de gemeente. En daarom zendt hij predikers van die zeer blijde boodschap. En nu zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen: ik ben bewogen. Hij zegt het expres tegen de discipelen. Want hij wil dat de discipelen ook bewogen zullen zijn. En ze moeten het ook weten hoe de Heere Jezus is. En dat hij een voorbeeld voor hen is. Wanneer zij straks uit zullen gaan te preken. Dat zij ook bewogen zijn met de mensen voor wie ze zullen staan te preken. En zo zegt de Heere Jezus dan: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen. Weet u, het is heel frappant. Dat wanneer de schrift spreekt over de gevoelens en de emoties van de Heere Jezus, dat dit vooral de nadruk krijgt. De Heilige Geest laat zien in zijn woord dat de bewogenheid, de barmhartigheid, het medelijden van de Heere Jezus, dat dat juist alle aandacht krijgt. Andere karakteristieken van de Heere Jezus, zoals vreugde, dat wordt nauwelijks genoemd. En als u het woord vreugde opzoekt in de concordantie, dan staat het er niet eens in het evangelie. Wel dat de Heere Jezus zich verheugde, dat de Heere zijn weldaden voor rijken en verstandigen verborgen hield, maar openbaarde aan de kinderen. Dat was verheuging bij de Heere Jezus. Maar het wordt nauwelijks genoemd. En de toren van de Heere Jezus wordt 1 of 2 keer genoemd ten aanzien van de Farizeeën en ten aanzien van de reiniging van de tempel. Maar als u nou spreekt over bewogenheid, dat staat 10 keer in de evangeliën. 10 keer, Matthäus 9, 36. En hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. En Matthäus 14, vers 14. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming over hen bewogen. En Matthäus 20, vers 34. Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid raakte hun ogen aan. En Markus 1, 41. Weer datzelfde in Markus 6, 34, Markus 8, vers 2, Lucas 7, vers 13. De Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide tot haar: ween niet. En bij het graf van Lazarus staat het 2 keer in Johannes 11. En dat is al 10 keer, maar daarna staat er ook nog in verschillende gelijkenissen, zoals de verloren zoon en de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En zo benadrukt de Heilige Geest in zijn woord het juist, dat de Heere Jezus bewogen is. Opdat u en ik het zouden beseffen dat hij geen harde meester is, dat hij geen harde God is, dat hij geen God is die op een afstand blijft staan en maar toekijkt, maar dat hij bewogen is. Zo bewogen met deze wereld dat hij zijn zoon gegeven heeft. En dat laat zien hoe goddelijk de Heere is. De bewogenheid van de Heere Jezus, dat is nog niet om zijn menselijkheid te benadrukken, maar dat is juist om zijn goddelijkheid te benadrukken. Omdat God de nood peilt tot op de bodem toe. Dat doen wij niet. Wij kunnen wel eens bewogen zijn met iemand, maar 10 minuten daarna zijn we het alweer vergeten. En een week daarna denken we er niet eens meer aan. Maar de Heer is voortdurend bewogen. Met u. Met uw ziel. Met mij. Hij is een God van bewogenheid. Daarin is hij goddelijk. En wanneer u de bewogenheid van de Heere gemerkt hebt in uw leven, en wanneer u iets van zijn liefde voor u gezien hebt, dan wordt u ook gunnend voor een ander. Dan wordt u ook bewogen met anderen in hun nood. En hieraan kunnen we het ook kennen, of wij genade kennen. Of we bewogen zijn. Bent u bewogen met anderen in hun nood? Bidt u ervoor? Bidt u er geregeld voor de gemeente? Voor anderen in nood? Herkennen wij de bewogenheid van de Heere? En kennen wij er iets van in ons eigen hart? Of zijn we wat onverschillig? En zeggen we, nou ja, iedereen heeft wel wat. En we moeten het allemaal maar zelf maar uitzoeken. Kijk, dat leert de Heere niet. Maar de Heere leert wel bewogenheid. En het is geen goed teken wanneer we hard zijn en onverschillig. Maar als we over de bewogenheid van de Heer Jezus nadenken, dan kunnen we ook dit eraan verbinden. Misschien is er iemand hier die denkt, maar kan ik wel tot de Heer gaan? Want ik heb toch zoveel verkeerd gedaan in mijn leven. Ik heb de Heer zo lang laten zitten. Misschien is er iemand hier die denkt, ik heb te veel gezondigd. Maar de Heere is bewogen over al die scharen mensen. En hij is ook met barmhartigheid over u bewogen. Denk maar aan die vader uit de gelijkenis. Die stond te kijken in de verte, zou mijn zoon ook thuiskomen. Hij is bewogen. De Heere kan ook tuchtigen. De Heere kan ook slaan. En daar heeft de Heer ook alle reden toe. Wij verdienen meer slagen. Maar de Heer is ook bewogen met barmhartigheid. En hij verwijt niet. Hij ontvangt hen liefelijk die tot hem komen. En voor hem hun schuld belijden. En voor hem hun onmacht belijden. En voor hem hun onkunde belijden. En voor hem hun falen belijden. Zo lang in de kerk, zo weinig vrucht. Hij is bewogen. Hij ontvangt hen. En hij eet met hen. Dat betekent, hij heeft gemeenschap met hen. Hij zal tot hen spreken. Hij zal hen vrijwillig genezen. Vrij genezen. Hij zal hun overtredingen niet meer gedenken. Hij zal in al hun behoeften rijk en heerlijk voorzien. Vrees niet wanneer u tot hem komt. En voor hem belijdt wie u bent, vrees dan niet. Maar als u bij hem wegblijft en niet de moeite neemt om tot hem te komen, dan, ja dan vreest, vreest. Want onze God is een verterend vuur voor hen die bij hem vandaan blijven en hem trots de nek toekeren. En hun eigen weg gaan in het leven. Maar ach, waarom geef je het niet op? Waarom leg je niet je hele leven neer? Je hebt geen besef hoe God je leven en je ziel zal zegenen. Wanneer hij koning over je leven wordt. En alles voor het te zeggen heeft in je leven. Hij is barmhartig en genadig, bewogen. Een onuitputtelijke bron van bewogenheid. Ach, buig dan de knieën voor hem. En wees geen dwaas. En wees niet halsstarrig om op een afstand van hem te blijven. Allen hier in de gemeente, zoekt hem en leef. Kom tot hem met uw nood, met al de nood van uw leven, met al de teleurstellingen van uw leven, maar kom vooral tot hem met uw ziel. Dat uw ziel gereinigd wordt. Zie hoe bewogen hij hier is met mensen die honger hebben. En velen geloofden niet eens in hem als de Messias. Ja, uiterlijk wel. Ze verwachten, er komt nu een groter rijk en ja, nu komt het. Maar ze begrepen het niet hoe hij werkelijk was. En toch was hij bewogen met hen. Is zijn bewogenheid gestopt? Is hij niet dezelfde gisteren, vandaag en morgen? En laat dit ook Gods kinderen vertroosten. In de strijd waar u doorheen gaat. In de moeite, in de worsteling waar u mee te kampen hebt. En u denkt, hoe kom ik erdoor? En u gaat ermee naar bed en u staat ermee op en u worstelt en u strijdt. En u roept en bidt en het lijkt alsof de Heere niet antwoordt. Maar hij weet van uw strijd af. Hij is bewogen. Hij was toch ook met de discipelen in de vorige hoofdstuk. Toen zag hij ze toch ook toen ze midden op de storm waren in het zee, op de zee. En hij op de berg in die pikdonkere nacht, weet u nog, uit Matteüs 14. Toen zag hij ze toch ook. Hij was toch bewogen met hen. Al merkten ze dat niet. Zo is met u ook. In uw strijd zeg niet de Heer heeft mij vergeten en de Heer heeft mij verlaten. Hij is bewogen. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Klaagliederen 3, vers 22. Nou, we zien de Heere Jezus bewogen met de mensen. Maar we zien ook het ongeloof van de discipelen. Want hoe reageren de discipelen dan wanneer de Heere Jezus zegt ze moeten te eten hebben? De discipelen hebben toch zoveel gehoord van de Heere Jezus. Zoveel kostelijk onderwijs gehad. Zoveel wonderen gezien. Nou, we zouden denken, de discipelen zullen nu zeggen, Heere, u kunt hen te eten geven. U hebt dat onlangs nog gedaan voor 5000 mannen en nog vele vrouwen en kinderen. Maar zeggen de discipelen dat? Nee. Ze denken niet eens aan terug. Weet u wat de discipelen doen? Die kijken naar de feiten. Tussen aanhalingstekens. Ja, het kan niet. Een woeste plaats. Geen dorpjes. Geen boeren zijn hier. Geen eten, er is niks hier. Het kan niet. En er zijn 4000 mannen. En nog veel vrouwen en kinderen. Misschien wel 10.000 bij elkaar. Ja. Die mensen hadden al lang weg moeten gaan. Wat doen ze hier dan nog? Wij hebben het ook druk. We moeten ook weer verder. De discipelen zijn helemaal niet bewogen. Ze hadden kunnen zeggen. U kunt het doen, maar dat deden ze niet. In vers 33. Van waar zullen wij zoveel broden in de woestijn bekomen dat wij zulke grote schade zouden verzadigen? Dat is het enige wat de discipelen kunnen uitbrengen. En terwijl ze de wonderen om hen heen zien. Nou, je snapt het niet, hè. Je snapt het niet. Waren ze nog niet wat verstandiger, die discipelen? Nou, Calvijn zegt in zijn commentaar, ze waren toch eigenlijk stomzinnig. Maar, zegt Calvijn erbij, in ons leven gaat er geen dag voorbij of wij vallen in dezelfde zonde. Hoe vaak kijken wij niet naar wat wij noemen de feiten? En denken we niet aan de macht van God? Hoe vaak laten wij niet onze gedachten afleiden van de goddelijke zorg? En kijken wij naar de omstandigheden? En zien wij op onze eigen krachten en de onmogelijkheden en de moeite? En de teleurstellingen. En zien we niet naar zijn woord. En zien we niet naar de toekomst die God heeft weggelegd voor allen die hem vrezen. En zien we niet dat Gods kinderen erfgenamen zijn van een heerlijke toekomst. Maar dat we ineengezonken zijn en maar klagen. En niet dragen. En ook niet vragen om kracht. Hoe vaak is ze niet bij ons, bij mij en bij u? We moeten leren om niet te letten op de omstandigheden, maar te zien op de goddelijke mogelijkheden en te zien op de goddelijke bewogenheid. Hij kan toch doen ver boven wat u denkt of bidt of verwacht. En heeft hij dat al niet gedaan in de schrift? Zoveel voorbeelden. Alleen al in dit ene hoofdstuk. Zoveel voorbeelden. Genoeg voor heel je leven om over na te denken. Maar heeft de Heere de ganse Bijbel gegeven. Zoveel. In de schrift, zoveel wonderen. Maar ook niet in uw omgeving. Heeft de Heere niet in uw omgeving wonderen gedaan? Bij familie, bij een grootvader, vader, moeder, of uitkomst, of verlossing, of genezing, of u dacht het is afgelopen en het ging weer goed en de Heere zegende. Heeft de Heere geen wonderen bij u gedaan, dat ene telefoontje? En een wereld opende op, u kon een baan krijgen en alles ging weer heel anders. Wonderen toch? In uw omgeving, maar ook in uw eigen leven. De leiding van God in uw leven. De zorg van God in uw leven. Op het alleronverwachts dat er iets gebeurt. En u wist, dit is Gods hand. De wonderen van God. En hij is toch dezelfde. Hij is toch niet veranderd. Hij kan toch redden boven uw verwachting uit. Wat was er nou verkeerd met die discipelen? Nou, ze keken alleen maar naar beneden. Ze keken niet omhoog. Ze keken naar beneden. En wanneer wij naar beneden kijken, dan is er geen verwachting. En dan gaat ook alles kapot. En dan is er geen hoorder. En dan is er geen uitkomst. Maar als we nou eens omhoog gaan kijken, dan verandert alles. Want daar is de Heere, getroond aan de rechterhand van God. Zijn vijanden zijn zijn voetbank. En hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ziet omhoog, naar beneden. Hebt u onmacht, maar naar boven Gods grote macht. Hij kan verlossen, zelfs door weinigen. De oude mensen in Opperdoes vertelden me, ongeveer 1860, dat er een vrouw in een kraambed lag en dat ze zou sterven. En toen heeft zij met een vrouw samen gebeden, intensief gebeden, dagenlang om een opwekking in Opperdoes in Noord-Holland. En de opwekking is ook gekomen. Twee vrouwen, zoals de ouden daarmee verteld hebben. De Heere kan door weinigen verlossing geven. Door een beetje meel, klein beetje olie, een gezin in leven houden. Maanden, misschien wel jarenlang, bij de weduwe van Sarfat. En Jonathan, die man van geloof, die wist dat hij geroepen was de oorlogen des Heren te strijden, om het volk Israël te verlossen van die onbesneden Filistijnen. En hij zei tegen zijn knecht, kom. Bij de Heer is geen verhindering om te verlossen door velen of door weinigen. We gaan. En de Heer gaf hem een grote overwinning. Het geringe kan de Heer gebruiken tot een groot wonder. Een eenvoudig slavenmeisje En ze getuigde en zorgde voor dat Naaman de Syriër verlost werd van zijn melaatsheid. De Heere kan met kleine krachten wonderen doen, uw kleine krachten, uw kleine gebeden. Daar kan de Heere wonderen door doen. De Heere kan vlees geven aan heel een volk tot verzadiging toe, midden in de droge Arabische woestijn. Hij opent stromen van water in een dor land. Hij bouwt een kerk, wat de machtige Romeinse Rijk doet schudden op haar fundamenten, door 11 discipelen. En ik kan Paulus er nog bij. Die zich eerst verstopt hadden achter gesloten deuren, want ze waren zo bang. De Heere kan zoveel meer doen dan wij beseffen. Hij is toch zo getrouw als sterk. En daarom zegt de psalmdichter ook in 121, ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Hulp. Zo kan de Heere wonderen doen. Kijk omhoog. Omhoog voor uw kinderen, voor uw gezin, voor de toekomst, voor de gemeente. Ziet, ik ben met uw lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld, tot op de laatste dag toe. Daarom kan het. Daarom zal zijn kerk overleven. Daarom zal zijn kerk verder gaan. Wonderen in onze gezinnen. God wil zorgen. Hij heeft zorg voor u, voor uw dagelijks brood, voor uw werk, voor uw zaak, voor uw huwelijk, voor uw woning. Niets is hem te min. Hij zegt niet tegen de mensen, ik kom alleen maar voor het geestelijke en voor jullie ziel. En jullie moeten nu toch maar gauw naar huis gaan. Oh nee, de Heere zorgt voor alles. Alles. Totaal. Een modern woord is holistisch. Betekent heel de mens, lichaam en ziel en geest. Nou, wij mogen ook zeggen, de Heere zorgt totaal. Hij geeft straks zijn volk een nieuw lichaam. En een nieuwe huis, een nieuwe woning, een nieuwe toekomst. Erfgenamen van koninkrijken. Een heerlijke toekomst in de hemel, want hier beneden is het niet. Daarom omhoog. Met uw gebeden, met uw verwachting, met uw uitzicht, de Heere. En wanneer uw bekering zo ver weg lijkt, en wanneer God zo ver weg lijkt, dan mag u uw hoofd opheffen tot hem die in de hemel zit. En u mag bidden. Want is Israël in nood, er zal verlossing komen. En geef niet op met het bidden, maar leg de namen van uw kinderen en van uw kleinkinderen voor de Heere. En bid maar dat u een voorbeeld mag zijn voor uw kinderen en ook voor uw kleinkinderen van de vreze des Heeren, dat ze er straks nog op aan terugdenken. En in de worsteling waar u nou doorheen gaat, pleit op zijn kracht. Zie omhoog en u vermoeide pelgrim, wees verzekerd. Al is het een aflopende zaak met u, toch gaat het de goede kant op. Zie omhoog. En al is er uit u geen vrucht in der eeuwigheid, zie omhoog. Uw vrucht is uit hem gevonden. Daar ligt uitkomst, daar ligt leven, daar ligt kracht. Want de Heere kan doen ver boven wat wij beseffen of bidden of denken. En dat brengt ons dan ook om het goddelijk wonder te bezien. Want de discipelen, ja, zij weten echt niet hoe het moet. En dan gaat de Heere in bewogenheid met hen om hun domheid en om hun ongeloof. Dan gaat de Heere hen onderwijzen. En dan vraagt de Heere Jezus hen, hoeveel broden hebt gij? Want de Heere gaat een wonder doen, maar hij gaat gebruik maken van zijn discipelen. Straks moeten ze ook wonderen doen bij de mensen ter bezegeling van het woord. In de eerste tijd der kerk heeft de Heere dat zo bepaald. In 1 Korinthe 12 tot en met 14 legt de apostel uit dat die wonderen zullen overgaan. En dat de tongen zullen verstommen. En dat geloof, hoop en liefde overblijven. Maar aanvankelijk zullen de discipelen ook wonderen doen om de prediking van het evangelie in een heidense wereld te onderstrepen. Maar dan moeten ze goed beseffen dat het niet hun wonderen zijn, dat zij maar niet die macht hebben, dat zij maar kunnen doen wat ze willen. Zijn macht, zijn wonderen. Maar hij gebruikt hen. En zo ook hier, hij gebruikt hen. Hoeveel broden hebt gij? Ze moeten zelf ook beseffen dat zonder mij kunt gij niets doen. Ze waren ook in zichzelf maar onnutte dienstknechten. Dat geldt voor al de ambtsdragers. In onszelf onnutte dienstknechten. Niets kunnen we uit onszelf doen. Het is allemaal door hem alleen. Dat brengt ons ook tot diepe afhankelijkheid van de Heere. Het is alleen de Heere die wonderen doet. Het is de Heere die kracht geeft om te preken. Het is de Heere die helpt mee op huisbezoek om de juiste woorden te vinden. Het is de Heere die uw woorden geeft om tot uw kind te spreken. En ook een voorbeeld voor uw kind te zijn. Het is zijn werk. En dat moeten de discipelen nou ook leren. Hoeveel broden hebben jullie? We hebben nog 7 broden, een paar visjes, onze krachten, zo klein, zo nietig. En dan lezen we in vers 35, en hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde, en daar zitten ze dan. Duizenden, duizenden mensen, misschien wel 10.000 mensen in totaal. En daar staan de discipelen, met 7 kadetjes. En een paar visjes. 10.000 mensen. En dan gebeurt het. Voor de tweede keer. Wat een heerlijk wonder. Wonderbare spijziging. En hij nam de 7 broden, vers 36. En de vissen. En als hij gedankt had, brak hij ze. Hij dankte de Heere. Het wonder zal plaatsvinden onder dankzegging. De Heer Jezus dankte de Heere God voor deze gaven. Het was een ootmoedige belijdenis dat God dit eten gegeven heeft. En daarom, jongens en meisjes, danken wij de Heer aan tafel. Wij in ootmoed en nederigheid danken wij dat de Heere zo goed was om ons dit eten te geven. En daarom moet je ook niet klagen over je eten. En mag je er ook niet over mopperen. De Heere geeft het je. Nou, het ene smaakt misschien wat meer dan het andere. Soms moet je er ook wat aan wennen. Maar wees dankbaar. De Heer Jezus dankte voor brood en voor visjes. Daarom danken wij ook. De Heer is de bron van alle goede gaven. Is hij niet de bron van alle gaven in uw leven? En zegt Jacobus 1 vers 17 niet dat alle goede gaven, dat komt van boven, van de Vader der lichten. Heeft hij niet onafgebroken voor u gezorgd? Is er geen reden om inderdaad wat de apostel zegt, om te danken onder alles? Te danken voor bewaring, te danken dat u uw lichaam kunt gebruiken. Het is alles een wonder om te kunnen zien. Een vriend van mij in Canada, ik heb als eerder gezegd, denk ik. Hij is ernstig ziek. Een ouderling kan niet eens zijn vingers meer gebruiken om zijn knoop vast te doen. Verlammende ziekte. Hij moet sterven. Laten we toch dankbaar zijn voor alles wat de Heere geeft. En niet steeds letten op wat we menen niet te hebben. Maar laten we kijken op de berg van wonderen wat de Heere ons geeft. Danken. Dankbaar zijn. En daarin ook belijden dat we diep afhankelijk zijn van de Heer. Nou, dan lezen we dat de Heer Jezus, hij brak ze en hij gaf ze zijn discipelen. En de discipelen gaven ze aan de scharen. En daar bleef hij maar breken. Zo'n bolletje. En hij bleef maar breken. En ja, hoe dat ging, dat snappen wij niet. Hoef je ook niet te snappen. Je mag het aanbidden. Zie, deze is onze God. Hij doet wonderen. Hij alleen. Ze werden allen verzadigd. Allen verzadigd. En ze namen het overschot op der brokken, 7 volle manden. En die daar gegeten hadden, waren 4000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Zoveel gegeten, er bleef zoveel over. 7 volle manden. Ja, in het vorige hoofdstuk waren het 12 manden, nu 7 manden. Ja. Er staat een ander woord hier voor manden trouwens, in het Grieks. Hier staat een woord voor een grote mand. Hetzelfde woord wordt gebruikt voor Paulus wanneer hij in Handelingen 9, vers 25 over de muur van Damascus gelaten wordt. Er staat ook in de mand, er staat hetzelfde woord, een grote mand. Dus misschien waren het inderdaad 7 grote manden vol eten. Zoveel. Zoveel. Niets ging verloren. Wat een wonder. Wonder. Maar de Heer is dezelfde. Het is niet alleen dat de Heer een wonder doet. Hij wil het ook herhalen. Niet alleen bij 5000 mannen, maar ook bij 4000 mannen. Hij wil een wonder herhalen. Iets wat hij bij u gedaan heeft en u Heer gaf uitkomst. Waarom zou hij dat niet weer willen doen? Hij is toch bewogen. Hij kan toch uitkomst geven. U mag toch verwachting van hem hebben. En de Heere heeft 40 jaar lang elke dag opnieuw het wonder herhaald van de manna. Er waren misschien 600.000 mensen. 600.000 mensen. En ze gaan elke dag naar buiten uit hun tenten. En ze rapen dat manna op van de grond. Meer dan genoeg. Elke dag, 40 jaar lang. Het wonder herhaalt. Elke dag. Och, laten wij toch alle hulp en heil van God verwachten. 4000 mannen. Stel u zich voor, ze zaten daar. En ze wachten. Het was ook een vorm van geloof. Ze verwachten. En ze wachten niet vergeefs. Want zij die op de Heere wachten zullen verzadigd worden. Wij zullen verzadigd worden met het goed van uw huis. Met het heilige van uw paleis. Psalm 65, 5. Heer had het 2 gedaan. Hij alleen is het brood des levens. Hij alleen kan onze ziel verzadigen. Hij alleen kan opnieuw uitstortingen geven van zijn liefde om uw ziel te verzadigen. Wij hebben dat brood, dat levende brood uit de hemel nodig. De Heere Jezus, hij kwam van Bethlehem, van het huis van het brood. Daar kwam hij, het broodhuis. Wij hebben hem nodig om onze zielen te verzadigen. Kent u hem als het brood des levens? Eet u van hem? Leeft u uit zijn hand? Is hij degene tot wie u elke dag weer terugkeert? Staat hij in het centrum van uw leven? Verwacht u alles van hem? Hij alleen kan uw ziel verzadigen. Daarvoor is hij aan het kruis gegaan, om de schuld te verzoenen, om een volkomen betaling te geven, om elke zegen te verdienen, opdat u hem de ganse dag mocht verwachten, opdat hij u zou verzadigen met vreugde. Alles wat de wereld geeft, zal u nooit verzadigen. Waarom weegt gelieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Verspil je krachten toch niet voor aan deze wereld, maar zoek eerst de Heere. En je zult verzadigd worden. Hoort aandachtig naar mij, luister dan door mensen naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. En hij is nu dezelfde. Psalm 145, aller ogen wachten op u. En gegeeft hun spijs te zijne tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En zo zorgt de Heere voor zijn volk. Totdat ze uiteindelijk eeuwig bij hem zullen zijn in heerlijkheid. Amen. Zingen we Psalm 145, het vijfde vers. Zullen wij bidden en danken. Heerlijke en eeuwige God, gij die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken uwer handen. Gij die goed zijt en goeddoende, Gij die uw hand opent en verzadigt al wat er leeft. Gij die groot zijt van goedertierenheid en groot in barmhartigheid. Gij die de hongerige ziel verzadigt. Gij die bewogen zijt. Niemand zo bewogen als gij. Niemand zo goed als gij. U, Heere, moet al de lof, de eer, de dankzegging, de aanbidding en de lofprijzing en de eer en de heerlijkheid ontvangen tot in alle eeuwigheid. Leer ons deze zaken beleven. Leer ons u te kennen. Doe ons u aankleven. Dat we losgemaakt worden van onszelf, van de gerichtheid op onze eigen ik, maar dat we mogen leren in overgave aan u te leven. Heere God, breek de weerstanden af die er zijn. Verlos ons van onze dwaasheid, ook van onze stompzinnigheid, van ons ongeloof. En geef ons zicht op u en verwachting op u. Zo zal er leven zijn, zo zal er overvloed zijn, zo zal er verzadiging van vreugde wezen. Heere, pas het woord toe. Het is in gebrek verkondigd. Wie kan uw mogendheden verklaren? Heere God, wilt u het zelf toepassen? Dat we er smaak in krijgen om u groot te maken. Om u te kennen. Om u al meer te kennen. Heere, breng ons ook vanavond hier weer samen. Op deze plaats. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu Psalm 121, versen 1 en 3. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.